Dallas Willard is een theoloog uit Amerika die een aantal jaren overleden is overleden. Die heeft een aantal hele mooie boeken geschreven, diepgaande boeken. En hij zei, discipelschap is de olifant in de kerk. En daarmee bedoelde hij, wij denken soms, oh, het gaat niet goed met huwelijken. Het gaat niet goed met mensen hun geld geven aan de koning. Maar hij zei, dat zijn allemaal uiterlijkheden van het kernprobleem, gebrek aan discipelschap.
Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Achter Jezus Aan. Ik zit hier met Martin Koornstra in Veenendaal in het prachtige gebouw van Royal Mission. Martin, hoi, welkom.
Oh. Hoi Luc, tof man dat ik hier ben.
Ja, ik vind het tof dat je tijd wou vrijmaken. En, zou je jezelf eens willen voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ik ben Martin Koornstra, ik ben 53 ondertussen. Getrouwd met Karen, geweldige vrouw. Twee prachtige dochters, Ingeborg en Lieselot. En ondertussen ook een schoonzoon, want mijn oudste dochter is 2 jaar getrouwd. Geboren in België, in een gezin van zendelingen. En sinds 16 jaar woon ik in Nederland, dus nog niet zo lang in verhouding op mijn hele leven. En de laatste 11 jaar mag ik leiding geven aan het werk van Royal Mission. Dus ja, mijn gezin en mijn werk verademt allemaal de passie voor Jezus uit en het werken voor de koning. Dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe.
Gaaf. Hey, deze podcast heet Achter Jezus Aan. En als ik dat zeg, wat is het eerste wat dan in jou opkomt?
Een avontuurlijk leven, wat niet altijd leuk is, maar wat wel het mooiste leven is dat er is.
Amen.
Ja, ja amen. Ja. Dat is makkelijk gezegd in één zin, maar ik voel er heel veel bij, omdat ik denk, ja, dat is het leven wat ik geleefd heb met vallen en opstaan. Maar het is een prachtig leven, maar het is niet altijd leuk. Het is niet altijd makkelijk.
Nee. Nee, want ja, dat je het leeft, dat geloof ik, dat zie ik ook. Ik leerde je 5 jaar geleden kennen toen ik de fulltime school mocht doen, een deel van Royal Mission.
Ja.
Je hebt mij enorm geïnspireerd natuurlijk in het achter Jezus aangaan, het meer van hem verwachten, het dingen voor hem neerleggen. En daar vind ik het ook zo geweldig dat je hier bent.
Dankjewel.
Ja, maar hoe ben je ooit tot de beslissing gekomen om achter Jezus aan te gaan? Toen je jong was, is dat al heel vroeg gebeurd of?
Ja, ik ben natuurlijk in een evangelisch, charismatisch gezin, zendelingengezin. Hè? Dus dat is alles draait om Jezus. Dat is niet helemaal waar, maar dat is in wezen de intentie van hun leven. Mijn ouders, natuurlijk zat een bijbelschool in huis, pionier de gemeente. Mijn vader reisde veel. Dus het was ook gewoon hard werken. Het was ook een druk leven. Maar je groeit op in de cultuur, in het grote kader is Jezus willen volgen en hem dienen. En ja, mijn moeder vroeg aan mij toen ik 7 jaar was, mag de Jezus in je hartje komen? En ja. Daar heb ik uiteindelijk ja op gezegd en geknield aan de rand van mijn bed, 's avonds. En dat is met volle overtuiging en tegelijk kan je als 7-jarige natuurlijk niet je leven overzien, maar dat hoeft ook niet. Je mag dat kinderlijk doen en voor mij was dat wat ik wilde. En dan word je een tiener, word je een puber en dan ga je ook gewoon zoeken. En dat mag ook, je moet eigenlijk zoeken. Wil je kunnen geloven wat die ouders je aangeleerd hebben, zul je het ook in vraag moeten durven stellen. Want als je alleen maar gelooft wat ze je verteld hebben, is het nooit jouw keuze geweest. Dus ja, ik heb ook dingen losgelaten, ik heb domme dingen gedaan, maar uiteindelijk heeft God me op een hele bijzondere manier gegrepen als 16-jarige. In een conferentie in Engeland waar hij me, en dat zou ik heel breed kunnen uitvertellen, maar even de korte versie. Ja, hij greep me in mijn nek. En dat voelde als een hand van God. Klinkt wel heel chic, maar er was iets en ik wist, dit is God. En hij vroeg alleen maar, mag ik voor je zorgen? En toen liep de tranen over mijn gezicht, toen wist ik, dit is wat ik wil. Dit is het. Ja. En in mijn hart was meteen een verlangen. En dat leer ik mensen wel eens. Als je echt ontmoetingen met God hebt, komen ook de echte verlangens naar boven. Wat eigenlijk God al in je gelegd heeft voor je geboorte. En meteen, terwijl ik het niet hardop zei, maar in mijn hart was een verlangen. Oh, maar dan wil ik wel prediker worden, hè? Dus, en terugkijken, denk ik, waarom bedacht als 16-jarige? Ik had niks met al die predikers. Maar op een manier, diep van binnen, zat dat verlangen er. En als ik terugkijk, is daar echt Jezus volgen. Dus niet alleen maar het geloof van mijn ouders, maar mijn eigen geloof is daar begonnen. En daarna heb ik nog flink geblunderd, hoor. Echt domme dingen gedaan. Ook zonder God geleefd, eigenlijk. Alhoewel, terugkijkend, God heeft mij niet losgelaten. En ik hem eigenlijk ook niet. Nou ja, en dan mag je gaan leren. Hè? Je bent gewoon eerst een leerling. En nog steeds leerling, maar gewoon een beginnende leerling. En nu sta ik veel vaster in mijn geloof dan toen. Ik Ik durf, en dat zeg ik in alle bescheidenheid, maar ik lijk meer op Jezus dan toen. Gelukkig maar. Want dat is het doel van Jezus volgen, dat je hem gaat lijken. En gelukkig heeft het vrucht gedragen in mijn leven. Maar als ik echt moet zeggen, waar is echt mijn achter Jezus aan begonnen? Toen ik 16 jaar was, in Engeland.
Ja, ja. Mooi dat je zegt dat je ook moet gaan zoeken. Hè? Ik merk dat het in deze tijd dus ook een tijd is dat de kerken wat leeglopen. Dat jongeren weggaan. Maar wel dat jongeren die dan gaan, dat die een bewuste keuze maken. Dat jongeren echt gaan nadenken van waarom geloof ik eigenlijk wat ik geloof. En dat ze echt gaan kiezen voor God.
Ja, een psycholoog legde me een keer uit in een beeld. En dat vond ik een mooi beeld. Als je als ouders je kinderen opgevoedt. Dan moet je kind als het ware voorstellen als een lege boekenkast. En iedere keer zet je er een boekje in. En dat zijn allerlei dingen. Van etiketten. Hoe ga je om met oudere mensen? Hè? Zeg, spreek met twee woorden. Zeg dankjewel. Sluit de deur achter je. Ruim je kamer op. Gewoon allemaal boekjes, boekjes, boekjes. En als kind, in principe doe je dat. Je doet het voorbeeldgedrag. Je leert aan. Je leert praten. Je leert al dingen. En dan kom je in je puberteit. In je tienertijd. En dan gooit elke tiener de hele boekenkast leeg. Alles eruit. En dat is ook wat je fysiek ziet in hun kamers, dat het een puinhoop is, want eigenlijk is de orde even weg. Alles wat normaal was, alles wat aangeleerd was, wordt in vraag gesteld. Tot zelfs, waar leef ik voor? En bijna elke tiener denkt een keer, ik ben geadopteerd, ik ben niet de zoon of dochter van mijn ouders. Omdat ze gewoon niet kunnen voorstellen hoe hun ouders zijn en hoe anders zij zich voelen. Ja. En wat doet een tiener dan? Hij heeft alles eruit gegooid en hij gaat eigenlijk boekje voor boekje kijken, wil ik dat zelf ook wel? En dan zet hij boekjes terug en zo vormt hij zijn leven. En dus dat ouders hun kinderen opvoeden. Je moet naar de kerk, laten we bidden, we willen Jezus volgen, is heel goed. Alleen ouders moeten ook kunnen accepteren. En een tiener moet zichzelf toestaan, of een jonge adolescent, dat hij alles in vraag stelt. Ja, wil je het in vraag stellen, zou ik moeten ontdekken, wat is er nog meer? Natuurlijk, hoe ver ga je daarin? Maar dus dat proces is eigenlijk heel gezond, zodat daarna hun eigen boekje wordt en niet het boekje van hun ouders. Want zoals een van de bekende predikers uit mijn jeugd, ik weet eigenlijk niet, volgens mij is Billy Graham, die zei, God heeft geen kleinkinderen. En daarmee bedoelde niet omdat je gelooft, omdat je ouders geloven, zo werkt het niet. God heeft alleen maar kinderen. Je moet zelf geloven en zelf zoon of dochter worden. En God heeft geen kleinkinderen, vond ik een mooie uitspraak.
Dat is een hele mooie uitspraak, ja. Ja. En toen heb je de organisatie Royal Mission uiteindelijk opgestart hier in Nederland.
Ja.
En dat is een discipelschapsbeweging, uiteindelijk in kerk.
Uiteindelijk zijn wij vooral, en ik vind het mooi dat je dat verwoordt, want dan proef je er ook iets van. Je kent ons ook behoorlijk goed als organisatie. We zijn ten diepste vooral een discipelschapsbeweging. Ja.
Ja, want discipelschap is de kern van de kerk, of hoe zie je dat?
Dallas Willard is een theoloog uit Amerika die een aantal jaren is overleden. Die heeft een aantal hele mooie boeken geschreven, diepgaande boeken. En hij zei, discipelschap is de olifant in de kerk. En daarmee bedoelde hij, wij denken soms, oh, het gaat niet goed met huwelijken. Het gaat niet goed met mensen hun geld geven aan de koning. Maar hij zei, dat zijn allemaal uiterlijkheden van het kernprobleem, gebrek aan discipelschap. Als mensen echt discipel zouden zijn, zouden ze vechten voor een huwelijk en zouden ze met Jezus eruit komen. Als ze echt discipel zouden zijn, zouden ze niet gek laten maken door geld, maar zouden ze leven van de overvloed die God geeft. Dus we bestrijden vaak de problemen die er zijn, maar de oorzaak is discipelschap. Nou, als wij dan een roeping voor discipelschap ervaren, is het eigenlijk voor de kern oplossen. Want als mensen in de kern, mensen die Jezus, ja, als het ware zeggen, ik hoor bij Jezus, ook echt volgeling zijn en echt daarin groeien, dan gaat alles veranderen. Dus, en natuurlijk heb je daar de kracht van de Heilige Geest mee nodig, goed onderwijs, maar dat zijn allemaal randvoorwaarden. Discipelschap is een enorm belangrijk proces. En als dat sterker op gang komt in mensen en in kerken, dan gaat alles veranderen.
Ja. Besef me nu, we hebben het over discipelschap, maar wat is eigenlijk de definitie van discipelschap? Als ik aan jou zou vragen, wat is de definitie van discipelschap?
Ja, Dallas Willard again. Discipelschap is een langdurige gehoorzaamheid in dezelfde richting.
Wauw. En dan ben je discipel van Jezus?
Ja, en ben je dus langdurig gehoorzaam in dezelfde richting. En je zegt, langdurig ben ik gehoorzaam in de richting die Jezus mij wijst. Ja. En dat is dus een lang traject waar er onderweg veel gebeurt, maar ook veel kan veranderen, zodat je meer gaat lijken op degene die je navolgt. En het is dus langdurig, is een belangrijk woord. Gehoorzaamheid in dezelfde richting. En wat is dan de richting? Ja, wij kiezen voor de richting van Jezus.
Ja.
En dat is in wezen, en je kunt er heel veel over zeggen, maar als je het even dichterbij wil brengen, langdurige gehoorzaamheid in dezelfde richting achter Jezus aan.
Prachtig.
Ja.
Ja. En Hoe zou dat meer vorm kunnen krijgen in de kerk?
Dat is een flinke uitdaging, omdat we dan eerst met elkaar opnieuw moeten ontdekken. En dat denk ik echt wat discipelschap is. En als ik voor een groep mensen sta en ik geef les over discipelschap, vraag ik vaak wie hoort er bij Jezus? Alle handen gaan omhoog. En dan zeg ik, en wie van jullie is discipel van Jezus? En dan gaan de helft van de handen omhoog. Waarom? Omdat we ineens twijfelen of we wel voldoen. Of dat het, ja, ben ik een discipel? En ineens weten we het niet meer. Dus als je niet eens weet wat een discipel is, dan weten we zeker nog niet hoe je die discipelen vormt. Nee. En dat is de ene kant, dus mensen twijfelen. En de andere kant is zo'n containerbegrip, discipelschap, ja, de hoop van, ja, ja, we moeten achter Jezus aan. En dat het soort verdwijnt in, ja, is het dan een samenkomst? Is het een discipelschapstrainingscursus? Wat is het dan? Dus ik denk dat kerken een flinke uitdaging hebben, en die is niet eenvoudig, om opnieuw te ontdekken, wat is nou de kern van discipelschap? En laat ik er eentje meteen noemen. Discipelschap zonder intense relatie is onmogelijk. En dan bedoel ik het niet alleen relatie met Jezus, maar ook met degene die jou discipelt of waarmee je onderweg bent in een discipelschapstraject. Discipelschap is niet ik en Jezus. Discipelschap is ik en anderen en Jezus. En dus verbinding, aan elkaar schuren, met elkaar praten, elkaar in vraag stellen, transparantie, kwetsbaarheid, mensen mogen inspreken, dat hele proces in het navolgen van Jezus past niet zo goed bij onze cultuur in Nederland en past niet zo goed bij onze kerken. Dus we hebben een flinke uitdaging.
Ja, dus achter Jezus aangaan doe je altijd samen.
Ja, ja. Heb God lief over al je naast als jezelf, is natuurlijk het grote gebod, maar vertaalt zich ook in, kijk, Matthäus 28, maak alle volken tot mijn discipelen. Wie moet dus discipelen maken?
Ja, wij.
Discipelen, wij. Alsof Jezus zegt ervoor, ik heb alle macht in hemel op aarde, en daarna zegt, ik ben altijd bij je. Dus eigenlijk zegt Jezus, die twee dingen doe ik, en wat doe jij? Jij maakt discipelen. Dus discipelen is, en dan maak ik het heel bijna confronterend, discipelschap is mensenwerk. En dan zeg je, maar God moet het doen, ja, maar het is mensenwerk waar God zijn kracht en zegen aan vindt. Want hij heeft alle macht, hij is altijd bij ons. Maar wij maken discipelen. Dus als mensen niet snappen wat discipelschap is en er bewust mee bezig zijn, gebeurt het niet. Want je moet ze maken. Ze ontstaan niet, je moet ze maken. Ja. Dus maak, als je iets wil maken, moet je een proces hebben. Hoe maak je dat? Hoe werkt dat dan? Want als preken discipelen zouden maken, zouden alle kerken vol zitten met discipelen. En dat gebeurt niet. De kerk zit niet vol met discipelen. Dus preken maken geen discipelen. Preken maken luisteraars. En luisteraars komen graag weer luisteren. En dat is mooi. Alleen als we denken, en dat veel kerken denken, als onze kerk maar vol zit, dan gebeurt het, is iets waar we met elkaar, ja, een leugen is een groot woord, maar we worden voor gek gehouden. En dus eerst moeten we bijna het probleem zien, voordat we gaan denken, oké, wat zou de oplossing kunnen zijn? Dus ik wens kerken, maar ook christenen toe, kijk eens in de spiegel, kijk eens in wat we doen, zonder verwijt. Maar als we meer op Jezus willen lijken, hebben we echt een andere stap nodig. En die heeft veel te maken met mensen die samen willen optrekken achter Jezus aan.
Alleen dat kost wat.
Ja, want discipelschap is niet leuk.
Nee.
Bedoel, Jezus zegt ook, hè, wie niet vader, moeder, broers en zuster wil verlaten of verloochenen voor mij, is mij niet waard. Wie niet, nou ja, alles verkoopt en ze achter en niet achter mij aankomt. Ja, Jezus maakt het best wel extreem. Familie, geld, begrafenissen, een huis bouwen. Je moet het allemaal maar achterlaten. Ja, en Jezus bedoelt eigenlijk, ik wil nummer 1 zijn in elke keuze. Betekent niet dat je geen huis meer mag hebben, dat je geen familie mag hebben. Alleen als je familie iets van je verwacht en Jezus verwacht iets anders van je, wie wordt de grootste stem in je leven? En veel mensen, ja, maar de familie dit, ja, maar mijn huis moet ik nog afbetalen, dus ik kan dat offer niet brengen. Nee, maar die tijd heb ik niet, want mijn baan. En het gaat niet om dat je geen baan mag hebben, maar wie is de grootste stem? En daar heb je dus tijd voor nodig om die stem te leren verstaan en hem te leren toepassen. En dat is een pijnlijk proces. Maar de praktijk is dat alles mooier wordt. Ook je baan en ook je huwelijk en ook je huis. Het wordt allemaal mooier als je Jezus de eerste stem geeft. Nou, en dat proces zit ik ook in, hoor. Ik bedoel, er zijn terreinen in mijn leven waar Jezus de eerste stem is. En er zijn terreinen waar dit niet is. Omdat ik mijn comfortzone er heb. Dan voel ik me veilig als ik het zelf mag doen. En dan zeg je, Heer, wilt u het zegenen? Wat ik gekozen heb.
Ja.
En dat is niet verkeerd. Ik bedoel, ik ben net zo goed gered. Dit gaat niet over redding, hè? Nee, nee. Dit hele verhaal gaat over, ik zeg wel eens, redding is het offer van Jezus voor ons. Discipelschap is ons offer aan hem. Nou, Dus redding is zijn genade. Je wordt zomaar gered, dank u Jezus. En dat is voor de rest van je leven cadeau gekregen. Maar discipelschap is ons offer terug aan hem. Iedere keer iets inleveren en iets loslaten. En dat doet pijn. Maar zo lijkt je. Het is als een beeldhouwwerk. Je hakt er steeds stenen af en uiteindelijk blijft wat over. Jezus blijft over.
Ja.
Ja.
Ja, dat is inderdaad. Als eerste heeft hij ons lief gehad.
Ja.
Daar hebben wij zijn liefde ervaren. En daardoor willen wij dat doen, zeg maar. Dat loslaten. Yes. Want het is het beste leven natuurlijk.
Ja, niet het leukste, wat ik al zei, maar wel het beste. Ja, als hij ons bedacht heeft, ons, en hij heeft deze hele wereld, het grote plan. Hè, dus hij heeft mij bedacht, wat hij met mij wil, wat hij in mijn DNA gestopt heeft. En hij heeft de hele wereld, alles bedacht wat er is en waar dat naartoe moet. Ja, dan moet ik dan zeggen, Heer, hier ben ik. Help mij om te doen wat u wil. Nou, dan moet ik meer op Jezus lijken, want dan ga ik meer doen wat hij wil. Ja, that's our destiny. Ja.
Amen. Hey, en hoe zijn jullie binnen Royal Mission op dit moment bezig met discipelschap?
Op allerlei manieren, en dat is ook zoeken. Aan de ene kant hebben we gewoon hoe onze organisatie of de activiteiten zijn opgebouwd. Is dat we mensen inspireren. Gewoon plekken waar, als ik spreek op zondag, dus we hebben een boel sprekers of een wonderlijke zondag. Dat is geen discipelschap. Ik preek in een kerk en mensen vinden het fantastisch. Deels omdat ik goed kan preken, maar vooral als gastspreker ben je altijd speciaal. Dus je krijgt altijd het grootste applaus. De plaatselijke voorganger heeft een stuk moeilijker, want die moet om de week of om de twee weken daar weer staan en zijn eigen kerk meenemen. Dus mensen zijn blij en fantastisch spreken was zo mooi, maar twee dagen later, de meeste mensen weten niet meer waarover je gepreekt hebt. Dus preken is inspiratie. Een wonderlijke zondag, een dienst over wonderen, prachtig. Maar dan hopen we dat mensen zeggen, maar ik voel iets, ik proef iets, hier wil ik meer van. En dan dat is, inspiratie in onze buitenste cirkel. En dan hopen we dat mensen dichterbij komen naar onderwijs. En voor jongeren zoals jij een aantal jaren geleden komen naar een fulltime bijbelschool. Volwassenen naar een parttime school of leiders naar een school voor leiders. Je gaat in ieder geval meer met ze optrekken. En we proberen zeker in al die opleidingen mensen weer aan elkaar te verbinden. Want je leert met elkaar. En een parttime school, school voor leiders, zijn de leerteams. 5 studenten die samen met elkaar heel veel doen. Dit jaar gaan we nog toevoegen dat daar een mentor bij komt bij de schoolverleiders. Dus elk groepje heeft nog weer een mentor. Parttime school, per 3 leerteams een regio mentor. Van Groningen tot Middelburg. Gewoon, we hebben er nu 35 zometeen. Wow. Dus we proberen die principes van verbinden, samen leren, elkaar bevragen, toe te passen. En tegelijk zijn wij nog ook aan het leren hoe discipelschap sterker wordt. En dat is als organisatie. Hè. En dan proberen we het ook nog dichterbij. Inspiratie, onderwijs. En dan nog dichterbij is met een hele kerk. Dat een hele kerk zegt, we willen met jullie een jaar onderweg of 2 jaar. Nou, dan proberen we de cultuur zo te maken dat het een discipelschapscultuur wordt. En daarnaast, dit is natuurlijk allemaal Royal Mission, heb ik zelf ook een opdracht. Dat, Martin, welke discipelen maak jij? En heb ik een aantal mensen waar ik heel veel in investeer. En hen help te lijken op Jezus. En op de goede plek te komen in dat plan van God.
Ja. Ja. En word je zelf dan ook nog gediscipeld?
Ja, dat moet ik wel organiseren. Want als ik dat niet doe, dan gebeurt dat. Nou, niet. Er zijn wel mensen die me vragen stellen. Maar ik bedoel, je moet het wel organiseren dat je mensen autoriteit geeft. Ja. En dat is bij ons, in ons groeiteam, in Royal Mission, is wel een plek waar ik ook bevraagd word. Hè, met gewoon de mensen met wie we werken. Maar ook extern. Ik was de afgelopen dagen met Jan-Paul een paar dagen in het buitenland met een aantal ondernemers. Maar Jan-Paul is degene die mij bevraagt. Ja. En dat is niet elke week, dat is niet standaard elke maand. Maar als we met elkaar zijn, gaan we geregeld even doorpraten over ons hart en wat er gebeurt. Of de valkuilen waar we voor staan. Hè, de eer van mensen, het gezag wat we krijgen, de invloed die we hebben, de rijke mensen die we ontmoeten. Beïnvloedt dat je keuzes? Of blijf je alert? Of dat was niet het belangrijkste? Nou, dat zijn mooie uitdagingen waar we in zitten. En ja, ik zeg altijd, ik wil leraar zijn voor anderen. Maar ik moet ook altijd leerling blijven. En dat is en ik geniet er ook wel van. Want daar verander ik.
Ja.
Ja.
Het zijn juist die plekken waar het pijn doet of zo. Of die plekken waar je ontvraagd wordt. Waar je uiteindelijk ook verandert, hè?
Ja.
De plekken die leuk zijn, die veranderen mij niet. Tenminste, ik.
Nee, dat is het precies. Ja. Wanneer het moeilijk is of wanneer het pijn doet, dan ga ik vaak roepen tot God. En dan kan die daar iets veranderen. Ja.
Mooi. Ja, bedankt. Ja, en dus discipelschap binnen de kerk. Ja. Er zijn veel jongeren die op dit moment ook echt afknappen van de kerk. Ik weet niet waardoor dat komt. Heb jij daar een idee van? Of?
Ik ben geen onderzoeker, dan moet je echt onderzoek doen. Maar mijn gevoel, een van de dingen waarvan ik denk dat het wel zou kunnen zitten, is dat kerk vaak een systeem wordt. Of een set programma's. We hebben diensten, we hebben bijbelstudies, we hebben bidstonden. En leven zit niet in programma's en diensten in zichzelf. God verbindt leven aan mensen. En mensen die zich met elkaar, met hem en met elkaar verbinden. Dus ik kan me ook wel iets voorstellen bij jongeren die zeggen, elke week daar gaan zitten en weer naar een preek luisteren. Kijk, deze tijd is even anders. Maar gewoon dat concept, zelfs ik heb er moeite mee. Terwijl ik in mijn tienertijd, toen ik eenmaal greep was, God, zat ik er elke week. Ik wilde geen week overslaan. Maar blijkbaar is onze maatschappij zo veranderd dat we aan de ene kant wat losser zijn, wat minder toewijding hebben. Maar ook wat meer kijken, ja jongens, ik kom niet alleen maar voor de regelmaat. Ik kom om ergens me mee te verbinden. Ja, en op je stoel gaan zitten en liedjes meezingen en dan luisteren naar een preek is in wezen ook niet echt geestelijk niet heel gezond. Dat mag, maar als dat het enige is, verwen je je mensen, zeker als kerken groter worden en kwalitatief beter. Ja, het is elke week een soort optreden waar je zit. En dan krijg je consumenten. Ja. En ik denk dat jongeren, en ik kan niet in het systeem passen, maar ook wel een soort allergie hebben tegen, jongens, ik daar elke week zitten, wat gebeurt er dan met mij? Dus er zit ook wel iets echts naar zoeken naar echtheid en echte verbinding. En ik hoop dan dat de jongeren die teleurgesteld zijn in de kerk, of zich daar niet meer thuis voelen. En dat is niet altijd boosheid. Dat is soms ook van, ja, wat haal ik hier nou nog? Waarom zou ik hier zijn? Dat de jongeren eigenlijk echt op zoek gaan naar verbinding. Verbinding met een groepje jongeren. Een paar families. Daar zijn heel veel kansen. Kijk, alleen red je het niet.
Nee.
Ik denk dat God heeft ons niet bedoeld als alleen. Het eerste negatieve woord die God uitspreekt zelf is, het is niet goed dat de mens alleen is. En dat gaat niet alleen over huwelijk, dat gaat over de identiteit van een mens. Dus een mens hoort niet alleen, je hebt God lief bovenal en je naaste als jezelf. Dus om Gods wil te vullen heb je naastes nodig. Dus je hebt ze gewoon nodig.
Ja.
Discipelschap is van de een naar de ander. Dus jongeren, ik begrijp het dat je de kerk denkt, ik weet niet of het mijn plek is. Tegelijk, de kerk is niet dat gebouw, is niet die naam van die denominatie, is niet die manier hoe die diensten zijn. De kerk zijn mensen die met Jezus verbonden zijn en samen achter hem aan willen. Nou, ga nieuwe kerken vormen. Ga nieuwe groepen vormen. Ga verbindingen aan op manieren waar je elkaar discipelt. En de garantie is dit. Als je een kerk begint, is de kans klein dat er discipelen komen. Dat is niet automatisch. Maar als je gaat discipelen met elkaar, garandeer ik je dat er kerken ontstaan. Ja. Dus jongeren, ga ervoor. Ga elkaar discipelen. Dan gaan er allerlei nieuwe dingen ontstaan waar ouderen allemaal moeite mee hebben, maar die wel horen bij het Koninkrijk van God.
Amen.
Amen.
Ja, ja, ik merk het inderdaad toen ik net tot geloof kwam. Toen dacht ik ook, oké, nu moet ik iets gaan doen in de kerk, anders hou ik het hier niet vol. Als ik nu niet mezelf ga verbinden aan de kerk, dan blijf ik hier zitten en dan is het heel moeilijk om naar de kerk toe te gaan. Dus ik denk inderdaad dat Jan Pol zei ooit tegen mij, als je uit je kerk wil stappen, moet je twee dingen afvragen. Of kan ik hier nog wat halen, of kan ik hier nog wat brengen.
Ja.
Als ze er alle twee niet meer zijn, dan moet je naar een andere manier gaan zoeken.
Ja. Nee, dat sluit ik bij aan, want je kunt echt geestelijk er dan onderdoor gaan, omdat je zo trouw bent om de ene plek. Maar ja, dat brengt uiteindelijk geen leven. Niet voor die ander, maar ook niet voor jou.
Nee. Ja.
Goeie.
Van een plek zoeken.
Jan Pol zegt hele goede dingen, hoor.
Die zegt hele goede dingen. Misschien vraag ik hem nog een keer.
Ja.
Nee, heel erg bedankt. Martin, als we zijn al bijna een half uur bezig. Maar als ik jou mag vragen. Als je nou, mensen hebben nu deze hele podcast geluisterd. En als jij nou nog één ding mocht zeggen. En je zegt, je mag de hele podcast vergeten, maar dit moet je onthouden. Wat zou je dan zeggen?
Dat zijn altijd van die vragen die me tijd kosten om te zeggen, wat wil ik nou zeggen? Want er is zoveel moois.
Ja.
En misschien moet ik toch wel het heel eenvoudige maken. Discipelschap is je eigen comfortzone iedere keer in vraag stellen. En durven te vertrouwen op een belofte die Jezus heeft gegeven. En als je nou iedere keer zo'n belofte toepast, dat hij zal voorzien, dat hij zal beschermen, dat hij je wijsheid zal geven, dat hij met je mee zal gaan. Dan ga je dus steeds meer leven in het land van belofte. En dat is ons beloofde land als discipelen van Jezus.
En dat is het avontuur.
Dat is het avontuur.
Hey, bedankt.
Graag gedaan.